Hoe start je met de outsourcing van je app? Hoe laat je zo'n team in India of een ander ver weg land jouw app ontwikkelen voor een scherpe prijs? Ja, super handig natuurlijk om die app voor jou dichterbij te brengen, ja, voor niet een hoog bedrag. We gaan het er vandaag over hebben, zodat jouw app-idee dichterbij komt. Mijn naam is David van der Loo, ik ben app-expert en oprichter van app-specialisten. Ik ben zo'n 10 jaar actief in de markt van apps en ik heb daarin geleerd wat er voor nodig is om een app succesvol te maken. Nou, wat ik ook zie is dat er heel veel nieuwe ideeën op de markt komen die het gewoonweg niet halen. Gewoon omdat ze niet de juiste hulp krijgen. Vind ik jammer en daarom begeleid ik dus mensen om de volledige potentie te halen uit een app-idee. Dat gaan we ook vandaag doen voor jouw idee. We gaan het namelijk hebben over outsourcing. Je hoort het vaak voorbij komen als je iets laat bouwen in India, China, nou, ver weg. Dan kan het goedkoper, dan kan het misschien ook wel sneller. Het zou een grote oplossing moeten zijn. Alleen helaas is de praktijk anders. Ik heb gezien dat het ook echt fout kan gaan. Klanten die naar mij toe komen met, hey, mijn app is mislukt, ik heb veel geld erin gestoken, de communicatie loopt slecht. En uiteindelijk hebben ze geen app, ondanks alle goede intenties. Dat is natuurlijk jammer. En daarom spreek ik vandaag Maurice Weber van Krebos, die ervaring heeft, die weet hoe dat gaat met het outsourcen van apps. En hij kan ons erbij helpen. Hier is Maurice.
Ja, hele goede morgen. Goedemorgen zonder zorg, als je koffie hebt.
Mooi gezegd, inderdaad. Met een kopje koffie erbij, dan gaat alles allemaal lekker. Maurice, ik ken jou al een tijdje nu via Krebos, een appontwikkelingspartij. Kun je iets vertellen over je rol daar bij Krebos?
Ja, ik ben dus Maurice. Ik ben een van de founders van Krebos. We bouwen software, een internationaal softwarebedrijf. En we hebben onder andere een aantal vestigingen ook in het buitenland. Dus in India en in Indonesië. Maar ook in New York en Australië zijn we actief. En we bouwen dus eigenlijk software voor bedrijven, groot, klein. Apps natuurlijk ook heel veel. En dat doen we elke dag met liefde. En ik doe vooral het projectmanagement en marketing gedeelte.
Oké, goed om te horen. Nou, het leuke is, ik sprak jouw collega Fido, zo heet hij. En Fido die zei, je moet echt Maurice spreken als het gaat over outsourcing. Want Maurice die heeft heel veel geld verloren met outsourcing. sorry, ik lach erbij, maar ik zie jou een beetje lachen als een boer met kiespijn.
ja, precies, als een boer met kiespijn, dat zeg je goed inderdaad. Nou ja, klopt inderdaad. De reden eigenlijk dat Krebos ontstaan is eigenlijk door zo'n horrorverhaal met outsourcen naar het buitenland. Dat was naar India toe. Dat was ongeveer 5-6 jaar geleden dat ik begon met het. Ik wilde een app. Ik had een droom. Ik wilde een app bouwen. En ik ging daar eigenlijk met een partij werken, omdat dat natuurlijk veel goedkoper was. Hier was dat al gauw vrij duur, vrij prijzig. Dat kostte al een hele mooie auto of zelfs een huis. En dat bleek daar toch veel goedkoper te kunnen. Althans, goedkoop is duurkoop met dat soort aankopen vaak. Ben ik daarmee begonnen en eigenlijk een aantal jaren heb ik daaraan gewerkt. Hè? Weinig begeleiding, heel veel geld, constant elke maand geld uitgegeven. En bleek het toch eigenlijk een beetje drijfzand te zijn. Hè? Je zakt steeds verder in weg. En dan denk je, moet ik er nou mee stoppen of ga ik nou toch door? We zijn er bijna, denk je dan. Nou, op een gegeven moment kwam dan de grote dag, gingen we lanceren en kregen we al heel gauw 1000 gebruikers. En opeens deden we het niet meer. De app. Oh. En alle gebruikers natuurlijk heel erg boos en niks werkte meer. En de stress, de stress voel je echt gewoon overal. En het voelde eigenlijk als we zeg maar één foutje herstelden, dat er dan weer 20 dingen om.
Oh jee. Ja, ik moet zeggen, Maurice, het is een verhaal dat ik vaker heb gehoord in de markt. Maar ik ben blij dat ik jou nu even kan spreken, want ik kan natuurlijk samen achterkomen. Wat moet je dan wel doen? Wat moet je dan wel doen in de appontwikkeling? Wat ging er fout en wat moet je dus tegenovergesteld doen? Wat is dat?
Dat is een goede vraag die je stelt. En dat is eigenlijk wat wij dus nu op dagelijkse kosten doen. Hè? Dus eigenlijk de ondernemers, want ik ben eigenlijk dus ook vanuit mezelf origine een ondernemer. Je hebt goede ideeën, je bent heel creatief, je bent vaak goed in marketing of sales of dat soort dingen. En de techniek is toch wel iets wat heel erg belangrijk is, maar je weet toch niet hoe. En ik denk vooral dat stuk begeleiding, en dat is eigenlijk wat wij dus ook doen bij Krebos, het stukje begeleiding en het in Jip en Janneke taal vertalen van, je hebt een idee, maar hoe ga je van je idee naar een daadwerkelijke technische omschrijving, een technische tekening en uiteindelijk een goed functioneel werkbare applicatie, die ook nog eens future-proof is.
Wat betekent future-proof voor jou trouwens?
Nou ja, future-proof is eigenlijk meer van, je wilt bijvoorbeeld vaak een app bouwen en je bouwt dan een app. Je moet het eigenlijk een beetje zien als dat je een huis gaat bouwen. Daar heb je natuurlijk een bepaalde fundering voor. Je gaat een huis bouwen en uiteindelijk besluit je toch van, oh, laat ik er een flatgebouw op gaan zetten. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo makkelijk als je die fundering niet goed hebt gelegd. Dus future-proof is eigenlijk meer van, je maakt bijvoorbeeld nu een app om het te gaan testen, om te gaan kijken van, hey, we willen de eerste gebruikers. Nou, stel hij slaat aan. Op een gegeven moment wil je natuurlijk heel snel doorschalen. En als dat niet goed gaat, omdat de fundering niet goed gelegd is, dan heb je die honderdduizenden mogelijke gebruikers aan. En dan zou je eventueel dat dus weer of helemaal om moeten gooien, of dat weer moeten herstellen. En ja, dan zie je ook weer...
Ja. Dus als ik goed begrijp, zeg je van bij outsourcing is het goed om na te denken van hoe vertaal je ideeën in een technisch plan? Ja. En hoe maak je dat technisch plan future-proof, onder andere om ervoor te zorgen dat het echt gaat werken? Interessant. Maar dat doe je nou bij Krebos, hè? Doen jullie dat samen? Hoe pakken jullie dat dan aan? Stel, ik kom met mijn ideeën bij jullie, wat ga je nu dan doen?
Nou, eerst raden we natuurlijk aan om jouw boek te lezen. Hè? Daar staan natuurlijk wel heel veel golden nuggets in, eigenlijk voor de uitleg van, ja, waar moet je nou op letten? Hè? Want het zijn natuurlijk vooral heel veel valkuilen en de kennis van, ja, let hierop, let daarop. Wij hebben dan eigenlijk een soort van formule opgezet, hè, met alle aspecten die je moet aanleveren en waar je op moet letten. Dat gaat van, hè, dus eigenlijk van, joh, hoe zie je je app in de toekomst? Maar ook waarom wil je überhaupt een app bouwen? Hè? Misschien moet je wel beginnen met een webapplicatie bijvoorbeeld. Misschien dekt dat alles wel af. Maar ook bijvoorbeeld, hè, van je kleur, geur en smaak. Eigenlijk alles wat erbij komt kijken. Zodat je een goed advies kunnen geven. Want het zijn eigenlijk meer een soort van adviesorgaan aan het begin. Wat moet je nou wel doen en wat moet je nou niet doen? En dat je dus eerst gaat bouwen naar een MVP. Hè. Soms komen er bijvoorbeeld ook klanten naar ons toe en die zeggen van...
Leg even uit, MVP?
MVP is een minimum viable product. Hè. Dus wat, heb je, wat wil je eerst in de markt zetten? Dus je snelle time to market. Dan dat je gelijk in één keer met een grote zak met 100.000 euro aankomt. En van, joh, we gaan nog maar bouwen. Nee, we maken het veel kleiner. Wat is nou wat je echt nodig hebt? Wat is die core functionality?
De essentie van je app eigenlijk voor een goedkoper bedrag, zeg maar.
Voor een veel goedkoper bedrag, die in de markt testen, data analyseren en vanuit daar eigenlijk gaan doorsturen. En wie weet zijn er al heel veel functies die heel duur zouden zijn, die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt, want er is geen vraag naar.
Jullie pakken mensen op in dat adviestraject, je bouwt die MVP. En dan, wat komt daarna?
Wat daarna komt is eigenlijk dat we dus de data gaan analyseren en dan gaan ook nog gaan adviseren van, joh, dit zijn functionaliteiten, hè, die zijn die worden vaak gebruikt, dagelijks niveau, wekelijks niveau, daar zou je op in kunnen zetten. En dan gaan we eigenlijk weer in gesprek om te kijken van, nou, wat zijn de vervolgfases in de applicatie. Als die nog niet aanslaan, dan ben je niet gelijk al je geld kwijt, ben je niet ook gelijk al je budget kwijt, kan je het nog een beetje aansturen op wat de gebruikers ook daadwerkelijk vragen en nodig hebben, zodat je ook daadwerkelijk echt heel veel stickiness hebt in je app.
Ja. Ik vind het wel mooi. Dus dan wat je zegt is dat je de hele tijd dat terugkoppelmoment hebt naar de gebruiker. Hè? Dus je bouwt die MVP, je gaat dat testen, wat komt eruit terug. Dan bouw je een eerste versie van een app, dan ga je testen met gebruikers. Vind ik wel mooi dat je dat implementeert. Ben jij daarbij betrokken dan? Doe jij dat soort trajecten?
Ja, ik ben dan niet op technisch gebied. Ik heb me wel de afgelopen jaren geschoold op het gebied van projectmanagement. Daar heb ik heel veel cursussen en mijn boek over gelezen. En Fido, mijn compagnon, dan, die doet eigenlijk vooral dat, hè, die technische architectuur, dat technisch van hoe maak je nou future-proof. En ik ben vooral van, hè, als ondernemer sta ik ernaast. En kan ik eigenlijk van die beide werelden, oké, ik begrijp wat je wilt. Probeer het zo te oppassen. Want zo gaat het heel veel geld kosten. En zo zou ik het doen als ik weer terug zou kunnen naar in jouw schoenen staan. En begin daarmee. Begin met die stap. Dus ik kan eigenlijk aan beide kanten kijken. Op het gebied van software, maar ook op het gebied van die ondernemer en het marketinggedeelte.
Ja, dat vind ik wel mooi. Dan sla je echt die brug. Hey, en nu weet ik dat heel veel mensen beginnen met outsourcing. Omdat ze iets hebben van, ja, het kan goedkoper, of misschien zelfs sneller in het buitenland. Maar goed, dus die prijs speelt wel mee. Maar goed, hoe zit dat met die prijs? Is outsourcing goedkoper dan ontwikkeling in Nederland?
Ja, dat is een hele goede vraag die je stelt. En je hebt dus eigenlijk verschillende klassen. Je kan het ook op verschillende plekken kan je het outsourcen. Dat wordt dus gedaan in Azië. Dat is veel, nou, dat is wel wat lager, dat is bijvoorbeeld in India. Maar goed, daar moet je heel erg goed kijken naar talentpools. En dan kom je toch wel weer wat duurder uit als je goede ontwikkelaars wil hebben. Mm-hmm. Die heel veel ervaring hebben. Maar zit je ook weer met een heel grote cultuurbarrière. Hè? Dat is ook iets waar je echt heel erg rekening mee moet houden. Het is een compleet andere cultuur. Het is een 180 graden gedraaide wereld. Mm-hmm. Maar je hebt ook bijvoorbeeld landen zoals Oekraïne, hè? De Oostbloklanden. Daar zit de prijs eigenlijk een beetje rond de 70-80% van wat het hier in Nederland is. En, mm-hmm. en ik ben dan van mening dat, ik heb zelf ook gewerkt met partijen daar, ik doe dat nog steeds. Ja. Maar dat doe ik dan puur alleen maar omdat ik de ontwikkelaars, de tech stack, hier niet kan vinden in Nederland. Maar niet per se dat het goedkoper is. Want die 30% dat het goedkoper is, ja, qua inefficiëntie, qua cultuurbarrière en met name taalbarrière,
ja,
lies je zeg maar die winst als het ware. Dus dat, het wordt er niet goedkoper op. Ja,
ja dus, en als dus goed begrijp, jij de outsourcen naar India en Indonesië, toch?
Ja.
En jullie hebben dat wel onder controle. Dus jullie kunnen die cultuurbarrière wel overheen gaan. Hey, ja. En als jullie dat dan doen voor klanten, wat voor uurprijs rekenen jullie dan bijvoorbeeld?
Nou, we zitten eigenlijk rond. Het is afhankelijk van wat voor type persoon en wat voor type ontwikkelaar je wilt. Hè. We doen natuurlijk met NFT's en blockchain. Dat is wat duurder. Maar we zitten ongeveer rond de 50 euro. Dat is dus iets...
Okay.
Iets minder dan de helft van wat het hier in Nederland kost. Hè?
Ja, ja dat klopt inderdaad wel. Dus mijn ervaring is dat sommige ontwikkelaars die vragen 80 euro per uur. Maar dat kan makkelijk oplopen tot 100 of zelfs 120 euro per uur. Dus om een bij de helft. Inderdaad, dat scheelt inderdaad wel. En het is misschien wat sneller beschikbaar. Want ja, bij heel veel ontwikkelaars in Nederland zit gewoon helemaal de planning vol. Dus als ik vandaag een opdracht heb, wanneer hebben jullie dan plek?
Wij zouden in principe heel snel kunnen beginnen. Ja, we denken binnen de komende paar weken. Ik denk 1-2 weken hebben wij eigenlijk maar nodig met de volledige voorbereiding. En eigenlijk alles voordat we überhaupt kunnen beginnen. Ja, dat is...
Oké, okay, dat is natuurlijk heel snel, ja. Oké, laten we even kijken naar een praktijkvoorbeeldje dan. Dus kun je een voorbeeld geven van de succescasus waar jullie mee hebben gewerkt?
Ja, we hebben het natuurlijk ook gehad over MentorCalls. Dat is een applicatie die eigenlijk nu gelanceerd gaat worden de komende paar weken. Er zitten nog een aantal dingetjes die we gaan veranderen qua concept, niet in de app zelf. Mm-hmm. Het is eigenlijk een app waar we dus ook de brug slaan tussen mentors en mentees. Hè? Dus de mensen waar je naar opkijkt, denk aan bijvoorbeeld een Grant Cardone of een Tony Robbins, die vaak wel bijvoorbeeld 5 minuutjes of 10 minuutjes hebben.
Ja.
Maar die eigenlijk geen mogelijkheid hebben om dat even snel live te zetten, dat jij een call met ze kan boeken en die even jou die 5 of 10 minuten die golden nuggets kunnen geven. Nou, deze app faciliteert.
Ja.
Ze kunnen hem zelf live zetten voor zolang ze willen en vervolgens kunnen mensen die call boeken. De payment wordt automatisch gedaan, wordt vooraf gedaan, call wordt gedaan. Er wordt automatisch een foto tussen beide partijen gemaakt. Dat vind je natuurlijk leuk. Je kan notities maken en de mentor heeft ook nog eens de mogelijkheid om eigenlijk geheel of een gedeelte van zijn verdiensten te doneren aan een doel. En dat wordt allemaal automatisch geregeld door mensen.
Oké, dat is wel mooi. Dus je verbindt echt die experts met de mentees. Nou, misschien ook wel iets voor mij.
Ja,
of voor jou misschien zelfs. Dat vind ik wel leuk. Dus ik heb hier eventjes gewoon de screenshots in de App Store, omdat het allemaal nog allemaal nieuw is. Zeg maar, hier heb ik dat neergezet. Dus je ziet hier hoe je die calls kunt opstarten. Dus je maakt echt een videocall, zie ik zo. Je kunt het dan ook delen. Het gaat om het vinden van de mentor. Dus dit is eventjes de basis van de app. Leuk om te zien. Dit is een opdracht gedaan toch van een klant?
Ja, precies. En ik ben hier ook bij betrokken. Dus dat doen wij ook. We geven klanten dus ook de mogelijkheid om te zeggen van... Nou ja, we kunnen het doen op opdrachtbasis. Maar we zeggen ook vaak, vooral als we een hele interessante ideeën vinden... Dat we dus ook mee doen als shareholder. Voornamelijk omdat de durfkapitalisten... Die kijken heel vaak of er ook een tech-founder is bij het team.
Okay.
En er zijn vaak heel veel ondernemers die naar ons toe komen. Die hebben dan heel veel ervaring in de marketing of in de e-commerce. Niet op het gebied van tech. En dan zeggen wij ook dat wij bijvoorbeeld een gedeelte van de percentages in equity of kunnen doen. Om zo eigenlijk ook meer kracht te geven als je natuurlijk naar een venture capitalist stapt, zeg maar. Dus dat hebben we bijvoorbeeld ook gedaan.
Ja, oké. Okay. Dat vind ik wel mooi dat jullie dat doen. Hè? Maar dan moet je dus wel een ervaren ondernemer zijn voordat je bij jullie komt.
Ja.
Ja, oké, interessant.
Laten we het even opsommen en laten we ook eventjes een soort van de vraag van vandaag beantwoorden. De kansen en gevaren van werken met een outsourced development team. Wat zijn volgens jou de kansen en gevaren als je ze even zou moeten opnoemen?
Ik denk de kansen is dat het veel goedkoper is. Dat is een hele belangrijke. Hè? Dus het kan veel goedkoper zijn. Nou, we hebben het net al gehad over de helft. Probeer het niet goedkoper te vinden, want dan gaat het echt goedkoper is duurkoop worden. En dan eigenlijk die horrorverhalen krijgen.
Ja.
Wat nog meer kansen zijn, is dat je ook dus sneller kan beginnen. Je hebt dus veel meer, een veel grotere talentpool die hier is. Enorme schaarste op deze markt, bijvoorbeeld in Nederland en België. Dus je kan veel sneller starten, je kan veel sneller kan je daar eigenlijk de ontwikkelaars vinden die je nodig hebt. Dat zijn eigenlijk de twee allergrootste kansen, denk ik.
Okay. En
de gevaren, die wil je natuurlijk ook nog wel.
Ja, ik ben wel benieuwd. Waar moeten mensen op letten als ze gaan outsourcen?
Kijk vooral dus echt naar een track record. Dus als jij gaat kijken met wie je in zee gaat, kijk echt naar een track record en let echt op die details en let ook op de communicatie en hou vooral eigenlijk ook een Nederlands consultancy team als bijvoorbeeld zoals jou of zoals ons die ook echt helpen met wat moet je nou, waar moet je nou op letten en hoe zoek je nou de juiste partijen in de softwareontwikkeling. Dat is denk ik een heel erg belangrijk. En de gevaar is denk ik, let niet op de hele mooie verhalen. Hè. Dat worden heel veel mooie verhalen verteld. En vooral aan het begin, als je met zulke partijen in gesprek gaat. Maar zoek het vooral ook op bij bijvoorbeeld, als jij een case ziet van een andere klant die ze in het verleden hebben gedaan. Voel je vrij om die daadwerkelijk te bellen. Want zo ben ik er ook achter gekomen. Dus door andere partijen te contacteren en te horen dat ik niet de enige was waarbij.
Dat vind ik wel een goede tip. Dus, want wat ik wel merk is dat veel mensen die het proberen nog niet die ervaring hebben, die inderdaad worden aangetrokken door die lage prijs of eventueel die beschikbaarheid. Hè? Maar dat het dus vaak fout gaat als je nog geen ervaring mee hebt. Dus de dingen die je zegt zijn wel goed. Maar als ik ook een beetje uit jou mag destilleren, is: ga het niet zelf proberen. Zoek een partij die je daarbij kan helpen. Dan kun je nog steeds een hele nette prijs hebben, zoals je net noemt. En dan haal je dat hele risico weg van die horrorverhalen die je eigenlijk overal...
Inderdaad. Ja, en wat ook, denk ik, ook heel erg belangrijk daarbij is dus het is net drijfzand. Dus ook als je een hele mooie prijs ziet, als je bijvoorbeeld 2.000-3.000 euro, dat zijn gewoon onmogelijke tarieven. En ik denk dat je dat ook wel kan beamen om een applicatie te maken. Daar zit gewoon te veel tijd in om goeds neer te zetten. Dat kan niet. Ja. Dat zijn eigenlijk een soort, ik noem het altijd decoys, om te zorgen dat je een klant wordt, dat je al uitgeeft en dat je eigenlijk al met één voet in de drijfstand staat. Ik heb nu al een paar duizend euro aan uitgegeven, ik ga toch nog maar een paar duizend euro uitgeven. En die decoys zijn ook heel erg gevaarlijk. En dat hoor ik ook nog wel heel vaak bij klanten, ook gesprekken die ik heb. Het is bij die partij goedkoper. Ja. Het is niet goedkoper. Dat is echt een decoy. Om je eigenlijk met één voet binnen te krijgen. En dan denk je van, ik zit nu toch al met die partij. Ik ga niet meer het ergens anders bouwen. Want ook dat is heel
lastig. Ja, precies. Oké, dat vind ik goed. En goed ook weer een extra tip om op te letten. Nou, Maurice, ik vond het interessant om jou vandaag te spreken. Ik heb veel geleerd ook weer over outsourcing. Een aantal dingen die ik zelf ook nog niet wist. Dus leuk om te horen. Dat vind ik altijd tof. Maurice, ik wil je hartstikke bedanken. Bedankt voor je hulp deze keer. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Hey.
Ja, echt een interessant interview met Maurice. Ik neem er echt wat dingetjes uit mee. Dus bij die uurprijs vind ik interessant te horen natuurlijk. Maar vooral waar de voordelen dan echt liggen. Niet alleen per se op die prijs. Dus ook die beschikbaarheid. En dat ze snel kunnen beginnen binnen een paar weken. Ook echt mijn ervaring hè, dat het nu in het Westen zo is. Dat er echt een tekort is aan developers, app developers. Dus dat je makkelijk een paar maanden wacht. Moet wachten voordat je app kan worden ontwikkeld. Nou, in het een outsourcing team kan dus echt bijna direct voor je beginnen. Ja, ideaal zou ik zeggen. Wat ik ook wel leuk vond is het signaleren van die decoys. Hè? Dus dat er echt voor een paar duizend euro net wordt geadverteerd. Terwijl je het eigenlijk, zoals Maurice mooi zei, een voet in het drijfzand geeft. Dat je eigenlijk maar blijft betalen, dat het allemaal moeizaam gaat, dat de communicatie slecht is. Dat ik helemaal geen app heb, maar wel veel geld heb uitgegeven. Dat is natuurlijk echt wel een risico en goed om daarmee rekening te houden. Vandaar dus ook mijn aanbod voor de 20 gouden tips voor zaken doen met appontwikkelaars. Dat document, dat is echt een handig document om voor jezelf die checklist te hebben. Waar moet ik nou op letten? Kun je dus zonder kosten downloaden op appspecialisten.nl/20. En daar kun je dus die, die checklist downloaden, krijg je hem gratis in je mailbox gestuurd. Ik heb een handige tip. Kijk, we willen natuurlijk allemaal dat er mooie apps worden gebouwd. Ja, en dat is natuurlijk ook de bedoeling als je eigen app succesvol wil maken. Nou, vandaag dus weer ook een stap om van jouw idee te gaan naar een eigen app.